Goedenavond gemeente en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze bezinningsdienst op het te vieren heilig avondmaal komende zondag. Deze dienst hoopt dominee Van Walsum te leiden en hij wil preken uit Lucas 2, versen 25 tot en met 38. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 35, vers 1, psalm 23, vers 2, psalm 119, de versen 25 en 41, psalm 27, de versen 5 en 7, Psalm 146, de versen 3 en 4. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen Psalm 35, vers 1. Psalm 23, vers 2. 119, de versen 25 en 41. 27. De versen 5 en 7. 146. De versen 3 en 4. Schriftlezing uit Lucas 2. De versen 25 tot en met 38. Lucas 2. Vanaf vers 25. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 35, het eerste vers. Een gebed om de troost van de Heere in verdriet. 35 vers 1. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. In deze dienst willen wij ons geloof belijden met zondag 35, herstel, artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel dat gaat over de betekenis van het heilig avondmaal. En daarna willen wij zingen van Psalm 23, het tweede vers. Ik vrees niet, gij troost mijn ziel. en richt in mededogen de tafel aan voor mijn hateren ogen. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker, Jezus Christus, het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij reeds deed wedergeboren worden en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn tweeërlei leven in zich. Het ene is lichamelijk en tijdelijk, dat ze met hun eerste geboorte hebben meegebracht en dat alle mensen gemeen hebben. Het andere is geestelijk en hemels, het wordt hun gegeven in de tweede geboorte, die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap met het lichaam van Christus. In dit leven deden niet alle mensen, maar alleen de uitverkorenen van God. Zo heeft God ons tot instandhouding van het lichamelijke en aardse leven, aards, gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig en aan alle mensen gemeenschappelijk is, zoals het leven zelf. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft hij hun een levend brood gezonden, dat uit de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, die het geestelijk leven van de gelovigen voedt en onderhoudt als hij genuttigd wordt. Dat is geestelijk toegeëigend en ontvangen door het geloof. Om ons dit geestelijk en hemelse brood af te beelden, heeft Christus een aards en zichtbaar brood verordend, dat een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn als een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen, zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden, en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven onderhouden wordt, zo waarlijk ontvangen wij het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige zaligmaker, door het geloof dat de hand en mond van onze ziel is, in onze ziel tot een geestelijk leven. Zo is het nu zeker en buiten twijfel dat Jezus Christus ons zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Hij werkt namelijk in ons alles wat hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt. Hoewel de wijze waarop dit geschiedt ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is, evenals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Ondertussen vergissen wij ons niet als wij zeggen dat wat door ons gegeten en gedronken wordt het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is, maar de wijze waarop wij deze nuttigen is niet met de mond, maar geestelijk door het geloof. Aldus blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader in de hemel, en hij laat daarom toch niet na zichzelf aan ons mee te delen door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke dis, waaraan Christus zichzelf aan ons meedeelt met al zijn gaven en ons, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, doet genieten. Hij voedt, sterkt en troost onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees, en verkwikt en verheugt haar door het drinken van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de zaken waarvan ze een teken zijn, zijn samengevoegd, worden toch niet beide door allen ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn oordeel, maar ontvangt niet de waarheid van het sacrament, evenals Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, van wie het een teken was. Hij wordt alleen aan de gelovigen meegedeeld. Ten slotte, wij ontvangen het heilig sacrament in de samenkomst van het volk van God met ootmoed en eerbied,
terwijl wij met dankzegging en heilige gedachtenis aan de dood van Christus, onze zaligmaker, vieren en daarbij belijdenis doen van ons geloof en van de christelijke godsdienst. Daarom behoort niemand daartoe te komen zonder zichzelf eerst op de rechte wijze beproefd te hebben, opdat hij, als hij eet van dit brood en drinkt uit deze beker, zichzelf geen oordeel eet en drinkt. Kortom, we worden door het gebruik van dit heilige sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen we alle inmengselen en veroordelingswaardige bedenksels die de mensen aan de sacramenten hebben toegevoegd en ermee vermengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich tevreden moet stellen met de verordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en daarvan spreken zoals zij erover gesproken hebben.
Wij lezen het Adventsevangelie en wij lezen Lucas 2 vanaf vers 25. Lucas 2 vanaf vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem, en hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe
van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. We willen een ogenblik stilstaan bij de adventsverwachting, zoals we die verwoord vinden in vers 25. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Wij willen met elkaar bidden om de Heilige Geest. En we willen ook voorbeden doen voor onze broeder Roos, die vandaag weer thuisgekomen is. Maar u weet ook dat zijn situatie ernstig is. En hij is naar huis gekomen om te sterven. Laten we hem ook aan de Heere opdragen en de zijnen die hem in liefde omringen. Heere, zo naderen wij voor uw heilig aangezicht op deze woensdagavond tussen de eerste en de tweede adventszondag. In een week heenlevend naar de avondmaalzondag, waarop uw woord zal klinken en uw tafel zal staan aangericht als u het geeft. En Heere, wat is dat een geschenk van u, dat u na onze zondeval geen punt hebt gezet, maar een komma, en uw Zoon in deze wereld wilde sturen. Toen en daar heeft u de mens al getroost met uw Zoon en met de belofte om een gevallen mens, een rampzalig geworden mens, zalig te maken. En wat heeft u woord gehouden? Wat heeft u in uw trouw, uw heilsplan uitgevoerd, als het gaat om het verwerven van het heil dat door u was uitgedacht? Maar nu bent u toch ook de God die dat heil uitdeelt. Want u bent een God van volkomen zaligheid. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En dan belijden we u dat van ons geen verwachting is. Maar dan bidden we u, geef ons wel verwachting voor ons. Voor ons van u, die altijd redenen neemt uit uzelf. En daarom kan het ook vanavond. En daarom kan het ook aanstaande zondag, als u het geeft, voor de grootste van de zondaren. Want u neemt de redenen uit uzelf. En u zorgt zelf voor een grond. U zorgt zelf voor een basis. Alles komt bij u vandaan. En snijdt u dan onze eigen verwachting, mocht die er nog zijn, af. En geeft u dat we onze hoop en verwachting op u stellen. Voor het eerst telkens weer en hoe langer hoe meer. En dan ook door de Heilige Geest innerlijk verzekerd worden dat wij dan niet beschaamd uitkomen. Want u bent een waarmaker van uw woord. Heere, wilt u dan uw tegenstanders schelden en wilt u tot ons hart spreken, zoals we hier bijeen zijn en zoals anderen met ons zijn verbonden of misschien later dit uur nog zullen beluisteren. Heere, gaat u door met uw werk in onze gemeente, in ons persoonlijk leven, maar geeft u ook dat uw werk door ons heen in deze wereld zal plaatsvinden, omdat u zo'n grote God bent. We dragen elkaar aan u de Heere op, in alle omstandigheden die u bekend zijn. In het bijzonder bidden we voor onze broeder Sander Roos. Heere, wilt u bij hem zijn en bij zijn vrouw en degene die hen dierbaar zijn en in liefde omringen. Geeft u te midden van alles wat op hen afkomt uw zegen. Een zegen over de verzorging die hij mag ontvangen. Een zegen over de tijd die ze nog met elkaar uit uw milde hand ontvangen. Maar een zegen ook voor zijn hart, voor zijn ziel, dat hij ook deze adventsverwachting mag kennen, mag beoefenen, omdat u hem daarmee zegent. Heere, draagt u hen zo, zoals we dat ook hebben gezongen. Hij troost mijn ziel. Ook in het dal van de schaduw van de dood wilt u zijn herder zijn, die hem draagt en schraagt en doet ingaan op uw tijd en wijze in uw vrede. Heere, wilt u ook bij anderen zijn die lege plaatsen kennen, wilt u daarin ook uw troost en bijstand schenken, wilt u uw tegenstander weren en ons verblijden met uzelf en leiden door uw geest in spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. We willen nu gaan zingen van Psalm 119, vers 25 en 41. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. En wat er verder volgt uit Psalm 119 en daarvan vers 25 en 41.
Wij willen na de korte preekoverdenking met elkaar zingen uit Psalm 27, het vijfde en ook het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek uw gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Treffend, gemeente, zoals we dat met elkaar hebben gelezen, dat Christus aan het heilig avondmaal de handelende persoon is. Hij is de gastheer, hij is de herder, hij verkwikt, hij vertroost, hij sterkt onze ziel. En dan zo fijngevoelig en zo realistisch onze arme, troosteloze ziel. Als je met lege handen staat en als je jezelf de troost niet kan geven, niet naar je toe kan halen, om dan te ontdekken, dat hoeft ook niet. Want ook de toe-eigening van het heil is ten diepste de genade van de Heilige Geest. De Heere is niet de God die zijn heil alleen maar in de etalage legt. En we kunnen er eens langs lopen en misschien denken, wat is het mooi. Maar het is voor mij niet te betalen. En de Heere, hij doet zijn heil ook niet in de uitverkoop, zodat het dan misschien nog wel een beetje te betalen is. Nee, er is al voor betaald. Er is duur voor betaald. En daarom blijft het heil niet in de etalage liggen, maar wordt het geschonken en deelachtig gemaakt, toegeëigend, in handen gegeven, thuis bezorgd. En ja, dan ook toegeëigend door mensen die daarvoor, mochten ze nog iets in handen hebben, alles uit hun handen laten vallen om te ontvangen, om zo te mogen, kennen de gemeenschap met God in Christus Jezus. En zo getroost te worden, zo tegenwicht te ontvangen uit de toekomst van God in het heden. En ja, wij weten dat we dat zien bij deze adventsmensen. Deze kring in Jeruzalem na de geboorte van Christus. Bekende versen. Maar wat is het toch bijzonder dat er mensen zijn met verwachting. En we moeten uiteraard niet bij Simeon als mens blijven staan, ook niet als begenadigd mens, hem op een voetstuk plaatsen, maar altijd beseffen wie zijn God is. En hoe zijn God nog steeds leeft en nog steeds werkt. Ja, wat Simeon heeft meegemaakt, dat is op een bepaalde manier uniek te noemen. Maar het grondpatroon van hoe de Heere werkt is toch herkenbaar. De Heilige Geest, hij leidt naar de tempel. Hij leidt naar de plaats van de genademiddelen. En in de tempel leidt de Heilige Geest naar Christus. Dat is immers eigen aan het werk van de Heilige Geest. En Simeon wordt ons getekend als een vrome man, een godvrezend man, iemand die net als Zacharias en Elisabeth rechtvaardig is. Een tzaddik, een getrouwgemaakte, iemand die door de genade van God mag leven in het verbond van de Heere. En die het ook later heeft verwoord, zijn verhouding met de Heere is die van dienstknecht tot Heer, tot
despotes, tot Heere. Hij heeft de Heere leren erkennen als degene die zeggenschap heeft over zijn leven. Hij is eigendom van de Heere geworden. En hij is iemand met verwachting. Dat is zo'n groot verschil met mensen die de Heere niet kennen. Dan hebben we geen verwachting. Als het leven voorbij is, wat heb je dan nog te verwachten? En dan gaat het alleen nog om een aardse levensverwachting. En die kan wat korter zijn en die kan wat langer zijn. En wij weten dat uiteindelijk niet. Maar degene die de Heere vrezen en ja, die hebben grond voor verwachting. Dat het beste nog komt. Ik verwacht de wederopstanding en het leven van de toekomende eeuw. Deze tijd en de eeuw die op ons toekomt. Zeker de Joden die Godvrezend waren, verwachten niet alleen maar hun heil voor dit leven, maar ook voor over de grens van dit leven heen van de Heere. En Simeon verwacht. En dat is wat in het oorspronkelijk staat, een tegenwoordig deelwoord. Verwachtend de vertroosting voor Israël. Dat is dus een actief verwachten. En dan is het bijzonder hoe dat Simeon en hoe dat Lucas door de Heilige Geest het heeft opgeschreven, hoe dat Simeon dat mag beleven. De vertroosting van Israël. Ja, dat brengt ons direct al bij een antwoord op de vraag. Ja, hoe kom ik aan die verwachting? En wat is die verwachting dan? Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Simeon is iemand die geleefd heeft bij het troostboek. Simeon is iemand die geleefd heeft bij het troostboek. En dat troostboek, dat is Jesaja 40 en volgende. En als je de Messia beluistert, dan komt het naar voren. Maar daar wordt de Messias ons getekend. Gods komen tot zijn volk, uiteindelijk in de Messias. Troost! Troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat uit de hand van de Heere dubbel ontvangen is voor al haar zonden. Als God in de Messias naar de aarde komt, zal zichtbaar worden hoe schitterend God is. Lucas 3 wordt het ook benoemd. Alle vlees zal de heerlijkheid van God zien. Te midden van alle eindigheid, te midden van alle kwetsbaarheid van het vlees dat als gras is, is daar het woord van God dat voor eeuwig blijft. En komt er goed nieuws bij God vandaan voor mensen die, zoals ons avondmaalsformulier dat verwoord, beleiden, beleven in zichzelf midden in de dood te liggen. De Heere komt en als een herder gaat hij zijn kudde weiden. En het troostende hoort daar helemaal bij. Het is zelfs zo dat in latere tijd de Messias bij de Joden soms trooster wordt genoemd. Menachem. En als we wat verder bladeren in dat troostboek, dan gaan we ontdekken hoe dat Simeon telkens weer, zou ik het zo mogen zeggen, ook de brandstof vond en ontving om dat adventsvuur brandend te houden. Als hij in dat troostboek las en daaruit onderwezen werd, dan kwam het weer naar hem toe. Jesaja 49 heeft hij ook gekend, blijkend zijn lofzang. Als hij gaat zingen dat de Heere de Messias geeft, dan geeft hij de Messias ook tot een licht voor de heidenvolken, staat er in Jesaja 49. En in vers 13 wordt het dan zo duidelijk gezegd: de Heere heeft zijn volk getroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En wat houdt dat dan in? Ja, dat mag zeker betrokken worden op de verlossing van het volk uit de ballingschap, toen ze ver van huis raakten, dat de Heere ze ook weer thuis zou brengen. Maar het krijgt een veel diepere betekenis. Het heeft een geestelijk aspect. En als dan de Heere zijn troostend en reddend werk gaat doen via de knecht van de Heere, die hij geeft als een verbond voor het volk, dan heeft Simeon daar ook kunnen lezen en horen wat nou het adres is van die troost. Om te zeggen tegen de gevangenen: ga uit. En om te zeggen tegen hen die in duisternis verkeren: kom tevoorschijn. Zullen we hier maar een heel ogenblik stilstaan, gemeente? Als het nou gaat om het adres van die troost, dan mag de ruif laag hangen. Dan is dat niet hoog en dan is dat niet onbereikbaar. Maar dan is dat een woord gericht aan gevangenen. Dan is dat een woord gericht aan mensen die in duisternis verkeren. De gevangenschap van de ballingschap, de duisternis van zonde en schuld, zoals we dat al zien in het paradijs, dat de Heere zegt: kom tevoorschijn. Waar bent u? Kom tevoorschijn. Gevangen in zonde en in schuld. Maar dat hoeft zo niet te blijven. Ga uit. Zo klinkt met macht. Zo klinkt het. Ja, in de tijd van het welbehagen. Zo klinkt het op de dag van het heil. Hoe rijk en hoe heerlijk. Leven in de dood. Licht in de duisternis. Bevrijding uit de gevangenis. En later heeft de Heer Jezus Christus zelf dat troostboek ook gelezen. En wat er in Jesaja 61 staat, heeft hij voorgelezen in de synagoge van Nazareth. Of was het van Capernaum? Lucas 4. Hij heeft het daar gelezen. Als hij in de synagoge komt en hij de boekrol leest in de synagoge van Nazareth: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten de opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. En dan komt het weer: om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En het gaat door tot: ik ben zeer vrolijk in de Heere. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Nee, Simeon heeft door de genade van God niet alleen maar de adventsverwachting gekregen, maar de Heere heeft dat vuurtje ook brandend gehouden in zijn ziel. Wat een evangelie geadresseerd voor treurenden, voor mensen die in duisternis zijn, mensen die gevangen zijn in zonde en schuld, en die zichzelf niet kunnen bevrijden, dat zijn geen voorwaarden. Maar dat zijn dingen die de Heere werkt. Het is nu eenmaal zo dat die troost een specifieke troost is. Verzoening van onze schuld, bevrijding uit de banden van de zonde, tegenwicht om bij de Heere te kunnen horen. We hopen daar nog meer van te horen aanstaande zondag. Maar zo is Simeon iemand die mag merken dat de Heere hem verwachting geeft. En die belofte die is er voor het hele volk. En zeker zullen er ook geweest zijn die zich drukker maakten om het feit dat het oorlog was in Israël. En dat de Romeinen daar rondliepen. En die over de diepste oorzaak heen leefden. Die zullen er geweest zijn en die daarom ook in Christus de zaligmaker niet hebben gezien en hem zo niet hebben erkend. Maar degene die de Heere vrezen, die gingen het zien. Van ons is geen verwachting, maar bij God vandaan is er toch verwachting voor zondaren. En dat is evangelie. En telkens weer als Simeon dat troostboek opensloeg, dan kon hij zich daarin verheugen. Als hij iets van die vreugdeboodschap mocht horen, die boodschap van heil, die tegen Sion zegt: uw God is koning. Jesaja 52, dat is echt evangelie. Want de Heere heeft zijn volk getroost. En zo heeft Simeon uitgezien. Uitgezien naar de troost. Mag u zo ook uitzien naar de Heere. Dat is zo'n adventswoord. Dat is zo'n kenmerk voor ieder die de Heere vreest. En soms is dat een uitzien in het donker. Soms is dat een uitzien in de nacht. Soms is dat een uitzien in zware bestrijding. Je moet denken aan hoe we dat tegenkomen bij de profeet Micha in Micha 7. Als hij dan zegt: zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Zomaar drie van die trekken waarin de geloofsactiviteit getekend wordt. Uitzien naar de Heere. Wachten op de God van mijn heil. Op de God van mijn Jezus. En tot die God roepen: mijn God zal mij horen. Om het dan ook tegen alles wat er tegenop komt te zeggen: verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ja, er kunnen van die momenten zijn dat het duister is. Soms hebben we het daar ook naar gemaakt. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. En dat eindigt in de verwondering dat de Heere vreugde vindt in goede tierenheid. En hij zich zal ontfermen en onze ongerechtigheden vertrappen en al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Het nieuwe van God breekt door. De Heere komt tot zijn volk. En daar heeft Simeon bij geleefd en daar heeft Anna bij geleefd en daar hebben anderen in Jeruzalem door de genade van God bijgeleefd. En ze staan op de uitkijk. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Ze zijn leeggemaakt van zichzelf, maar ze zijn mensen in verwachting. Verwachting van het nieuwe van God. Dat op hen toekomt. De Heer komt naar ze toe. Ook al gaat het door een tijd van wachten en uitzien heen. En dat is een lijn naar het heilig avondmaal. Er mag verwachting zijn en er zijn toch ook beloften. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Om dan in de gebeden die beloften de Heere voor te leggen. Heere, wilt u het doen? Wilt u het doen? Wilt u ons verblijden in uw bedehuis? Wilt u ons vervullen met uw heilsgoederen? Ja, geeft u zicht op de Messias die gekomen is en die komt. Die de toekomstverwachting wil werken. Want dat wil de Heere geven. Hou vast, een fundament en uitzicht. In alle uitzichtloosheid die we kunnen ervaren. Bij de Heere vandaan komt een machtig vergezicht. De adventsverwachting. Het leven van de toekomende eeuw. Totdat Hij komt. Zo heeft een avondmaalsviering in de periode van Advent soms net weer een ander aspect dan een avondmaalsviering in de lijdenstijd. De Heere wil die toekomstverwachting werken en versterken. En ons daar ook in oefenen. Zoals Calvijn dat ook heeft benoemd. Op grond van het woord, als aspect van het geloofsleven. Het overdenken van het toekomende leven. De Heere komt op ons toe. En dat is een uitzien dat op zijn tijd ook wordt vervuld. Nou komt de Heere op zijn tijd. We weten niet hoe de Heere dat precies gedaan heeft in het leven van Simeon. Maar op dat ene moment dat we met elkaar hebben gelezen, was het de tijd van de Heere om de belofte te vervullen. En dat is zo belangrijk toch ook voor ons. Zomaar een trekje om mee te nemen. En in het avondmaasformulier zal dat ook naar voren komen. Naar luid van de beloften gedaan aan de vaderen is Christus in de wereld gezonden. De Heere, Hij is de God van zijn woord. Het is niet te vergeefs om de vervulling van Gods beloften af te smeken en te verwachten. Op zijn tijd en wijze doet de Heere dat. Door woord en geest in beginsel. Maar eens in volkomenheid, als geloven aanschouwen wordt. Dat maakt de geschiedenis van Simeon anders dan onze situatie op dit moment. Wij wandelen door geloof. En de Heere, Hij geeft een geloofsoog. En Hij geeft de bril van het woord. Om Christus te ontdekken in het woord. Hoorbaar en zichtbaar en tastbaar. En Hij geeft ook de verrekijker van het geloof. Om iets van dat vergezicht te zien. Van de vrede van de Messias en van zijn rijk dat zich baan breekt. Maar uiteindelijk, de vervulling komt pas bij de tweede komst van Christus in volkomenheid. Maar Simeon, hij mag uitzien naar Christus, hij mag zien op Christus. En dat is ook zo mooi en ook zo leerzaam. En ik hoop dat u dat ook verlangt en mag beoefenen. Ja, op het moment dat je nou op Christus mag zien, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, dan is dat op dat moment zo bevrijdend. Uw zaligheid. Ook voor mij. Dan staat Hij centraal. En dan ziet het geloof van zichzelf af. Van alles wat er misschien tegenop zou komen. Aan duisternis en aan gebondenheid. En aan schuld en aan nood en aan pijn en aan smart. En aan bestrijding. De Heere komt met zijn zaligheid. En zo komt er zicht op Christus. En uiteindelijk ook nog uitzicht door Christus. Een voorproef wordt daar genoten als de vredevorst in de armen wordt gesloten en aan het hart wordt gedrukt. Dan is daar op dat moment vrede. Dan is daar op dat moment verlossing. Dan is daar op dat moment de toe-eigening van de troost. Ik ben het die u troost. Die troost die wordt belichaamd in God die in de Heer Jezus Christus naar deze aarde komt. En die daar gekomen is. Als borg. Als borg ook van Simeon. Die al besneden is. Zijn eerste bloeddruppels hebben al gevloeid. Die daar voorgesteld wordt in de tempel. Daar is hij al bezig. Met zijn borg en met zijn middelaarswerk. Daar is troost. Daar is bedekking. Voor Simeons bestaan. En daar is ook vernieuwing. Van Simeons leven. En daar ligt zijn zaligheid in. Die zaligmaker. Die van de kribben naar het kruis zal gaan. Wat heeft Simeon ervan mogen zien? Genoeg. Genoeg om de troost eruit te ontvangen. Hij neemt het in zijn armen. Misschien denkt u, is dat niet heel groot? Mag dat wel? Het is ontzettend groot, ja. Maar ziet u daar de neerbuigende goedheid van God? Daar verheerlijkt hij zichzelf in. Daar is hij nu op uit. Om ervan te verzekeren. En om het te betekenen. Mijn hartelijke liefde en trouw. Ik voor u. Simeon, ik ben voor u naar deze aarde gekomen. En ik zal nog veel dieper afdalen. En Simeon ontvangt vrede. En hij geeft God de eer. Het is niet nodig om alles erbij te halen. Maar het is de adventsverwachting en het adventsgeloof. Dat het kerstevangelie mag verwerken. Hij komt tevoorschijn. De geest leidt hem naar de tempel. De geest leidt hem naar Christus. En hij ervaart iets van de vrede op aarde door het geloof. En dan blijft er maar één ding over. Ere zij God. Glorie aan God. Ja, voor Israël. Maar de Pinksterklokken klinken al. Ook om de heidenen te verlichten. Verwacht het dan. Maar niet van uzelf. Laten we het ook maar niet van elkaar verwachten. Maar laten we onze gebeden opheffen tot de Heere. Want Hij beschaamt niet die Hem verwachten. Amen. Thank you.
Zullen we danken en bidden. Zo naderen wij voor uw aangezicht, Heere. Wat is het een wonder dat u een woord heeft voor mensen in duisternis. Voor mensen die gebonden zijn in schaduw van de dood omdat ze God vergaten. Maar zij begroeten het morgenrood. Heere, het blijft niet donker. Er is uit de wereld duistere wolken een licht en lichten opgegaan. En u nodigt, kom tevoorschijn. Kom tot zijn schijnsel. Alle volken. En gij mijn zielen bidt het aan. Het komt de schaduwen beschijnen. De zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde en de macht der zonde zullen verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in onze ziel. Doe elke zondaar voor u knielen. Heere, zo smeken wij, geef zicht op u, die ons hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des vaders doet treden. Dat we zo naar u mogen uitzien en dat we zo op u mogen zien en dat we van u ook uitzicht ontvangen. Heere, wij hebben het niet verdiend, maar het is tot u betaald. U verborg uw oog voor Christus aan het kruis. Daar was het aarde donker, opdat het voor ons licht kan worden, in ons hart, op ons levenspad, en eens volkomen als er geen nacht meer zal zijn. Heere, en onderweg naar die toekomst staat uw tafel aangericht. Leidt u ons dan, Heere, door uw geest naar de tempel, naar hem in wie u onder ons hebt gewoond. Heere, geef dat we bediend worden, ook uit de belofte van het troostboek, en dat we zo gesterkt worden en dat u weet wat we nodig hebben. Als we er nog blind voor zouden zijn, opent u dan onze ogen en geeft u ons die genade om op u te hopen voor vandaag en voor morgen, voor tijd en eeuwigheid, om Christus wil en tot uw eer. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 146, vers 3. En vier zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven en door de beloften van de Heere uitgelokt zich tot hem om troost begeeft. En dan gaat het om ons hachi, dan gaat het om ons leven. Maar wie zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. 3 en 4 van 146. ontvang de zegen van de Heer en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Zegen.